Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Psalm 68, het 14e vers. Des Heren uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 49, de versen 1 tot en met 13. Jesaja 49, het eerste tot en met het 13e vers. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het derde vers van het gebed des Heren. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. Van mijn der moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht, gewisselijk mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij van mijn moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal, maar Israël zal zich niet verzamelen laten, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ze zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springaders ter wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land van Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst, vinden we vanavond in het boek der Handelingen, in het 13e hoofdstuk, Handelingen 13, en daarvan de versen 46 en 47. Handelingen 13, vers 46 en 47, maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij het verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. We zullen samen eerst God zegen bidden en dan willen wij voorbeden doen voor broeder Van Dis, die deze week naar het ziekenhuis moet om daar ook een behandeling te ondergaan. Heere, u hebt in uw goedheid nog voor ons willen zorgen tot op dit ogenblik toe. En het past ons om uw naam daar aan het begin van ons samen zijn voor te erkennen, want niet alleen zijt gij goed en toont gij uw goedheid, maar gij zijt goed en gij toont uw goedheid aan onwaardige mensen. We mogen veel ontvangen, maar het komt ons niet toe op grond van enig recht. Het wordt ons geschonken uit loutere genade. En ook het feit dat we hier vanavond weer mogen horen naar de woorden des levens, het is opnieuw een bewijs van uw goddelijke genade, want Heere, in uw genade zoekt u nog het behoud van zondaren. Gij doet nog uw werk en dat is het werk van uw liefde, dat is het werk dat gericht is op het welzijn, het waarachtige welzijn van datgene wat verloren is. Heere Jezus, gij hebt van uzelf getuigd in de dagen van uw vlees, van uw leven op aarde, dat de Zoon des Mensen gekomen was om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat werk bleef niet beperkt tot de jaren van uw verblijf hier op aarde, maar dat is nog steeds uw werk. Vanuit de hemel, door uw geest, zoekt gij nog altijd datgene wat verloren is en gij wilt dat verlorene redden. Redden uit de macht van zonde en dood, redden uit de heerschappij en de slavernij van de vorst der duisternis. O Heere, wilt gij dat werk ook in ons midden doen? Dat zoekende en zaligmakende werk, daar zullen wij goed mee zijn. Maar dat zal ook uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Daar zult gij eer mee inleggen, Heere, want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En in de veelheid der onderdanen is toch ook de heerlijkheid van de koning. Heere, daarom wij bidden van u, ga met dat werk verder en ga daarmee ook verder in ons midden. Breng ook nu nog weer zondaren toe, door hen te trekken en met onwederstandelijke kracht aan u en aan uw dienst te verbinden. Doe dat hier, Heere, maar doe dat alom waar uw woord verkondigd mag worden. En stel dat evangelie tot een rijke zegen. Heere, uw woord openbaart het dat wij van nature uw woorden afwijzen. En dat maakt niet alleen uw woord ons bekend, dat kan ons ook de praktijk van het leven leren, ook de praktijk van ons eigen leven. Want hoe vaak is dat woord al tot ons gekomen en Heere, u weet ook wie het zijn in ons midden die tot nog toe een gesloten hart hebben, die nog steeds niet gevallen zijn voor en onder dat woord, maar die zich nog altijd, net als zovelen waar u de Bijbel van spreekt en waar de gebeurtenissen van beschreven zijn, die nog steeds zich verharden en verzetten tegen u en zichzelf, het eeuwige leven, daardoor niet waardig oordelen. O Heere, u kent zo ook in ons midden die in dat verzet voortleven. En wij bidden van u, wilt gij hen toch eens te sterk worden? Wilt gij dat verzet eens breken en hen zo ver brengen dat ze zich overgeven? En wilt gij ogen openen, Heere, opdat gezien mag worden dat buiten u alleen maar een eeuwig verderf is? Wat zijn wij arm? En wat is ons leven leeg als het geleefd wordt zonder u? En als wij voortgaan zonder de waarachtige kennis van uw genade, wat hebben we dan en wat kan het leven ons dan bieden? En wat zullen we dan nog bezitten als het einde daar is en als wij rekenschap moeten afleggen? O Heere, wilt gij er ons allen diep van doordringen dat we u nodig hebben, het allerhoogst en eeuwig goed, dat wij die zaligmaker van zondaren persoonlijk moeten kennen en deelachtig zijn, opdat wij zo ook weten mogen wat het is om verlost te worden van het verderf en een nieuw leven te ontvangen en een nieuwe wandel te mogen ontvangen. Heere, wij bidden u om uw genadig, en dat is dan tegelijk uw goddelijk en onwederstandelijk werk, opdat ook in ons midden mensen nog tot u bekeerd mogen worden. En opdat daarbij ook dat volk dat gij u geformeerd hebt mag worden uitgebreid in getal en mag worden groeien en toenemen, niet alleen in menigte, maar ook in deugden. Opdat zo uw genade ook daarin verheerlijkt worden, Heere, dat degenen die uw naam kennen zich ook meer en meer op die naam zich leren vertrouwen en daarbij schuilen, om zich zo ook in uw naam te beroemen. Heere, werk gij in ons midden tot roem van uw genade. Wij bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen, onze zieken, en in bijzonder dragen wij aan u op onze broeder Van Dis, die deze week moet worden opgenomen en die aanstaande dinsdag een behandeling moet ondergaan. Heere, ga met hem mee en wilt gij het alles ook nog wel maken. U weet wat hij en naar het lichaam en naar de ziel nodig heeft. Laat zijn verwachting van u zijn. Heere, we moeten het soms ook in de beproevingen en in de tegenspoeden leren wat het is om bij u te schuilen. En juist, gij gebruikt ook menigmaal juist tegenspoeden om een mens opnieuw aan u te verbinden. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Zo heeft de dichter het beleefd en beleden. Heere, laat dat ook zijn beleving en belijdenis mogen zijn, tot roem van uw deugden. Heere, wij bidden u dat gij alles wat op uw zegen wacht wilt gedenken. En dat is heel wat binnen uw koninkrijk. Al de arbeid in dienst van het evangelie, zegen die, Heere. Zegen de zendingsarbeid, maar zegen ook uw evangelie onder Israël. Heere, wilt gij uw naam verheerlijken overal waar die naam niet bekend is? Wilt gij hem openbaren en wilt ge geloof geven om in de Heere Jezus Christus waarachtig te geloven? En zegen zo al dat woord dat gepredikt wordt, dat uitgedragen wordt en waarmee aan het heil van zondaren gearbeid wordt, of dat nu ver weg is of dichtbij, of dat nu in georganiseerd verband is in ambtelijke dienst, of dat dat op een andere manier geschiet, Heere. Heere, laat het ook aan onze kinderen geheiligd worden, het evangelie dat tot hen komt via de Bijbelvertelling op school en via godsdienstonderwijs en via de zondagschoolarbeid en via het werk in de gezinnen. Heere, plant ook het zaad van het evangelie in kinderharten en wilt gij het zelf ook tot vrucht dragen brengen. Ja, wilt gij ook in onze kinderlevens, in ons werken en ons vroeg leren u de Heere te zoeken. Heere, gij zijt immers die God die gezegd heeft, het zaad zal hem dienen. Laat dat dan ook vervuld mogen worden in het leven van onze kinderen en onze opgroeiende jonge mensen. Zegen gij alles, Heere, wat zonder uw zegen nooit gedijen kan. Niet alleen in uw koninkrijk en in de verkondiging van het evangelie, maar ook in de dienst der barmhartigheid. In het werk in ziekenhuizen en inrichtingen, Heere, geeft dat daar ook iets mag doorstralen van uw barmhartigheid. Wilt gij onze overheid gedenken en alle die gij over ons geplaatst hebt, onze landelijke regering en onze provinciale en plaatselijke overheden, ons koninklijk huis, Heere, wilt gij daar niet alleen kracht en wijsheid geven om het werk te doen, maar wil bovenal ook versieren met de vrezen van uw naam, opdat ook onze overheid in dat opzicht nog weten mag van wie het te verwachten en bij wie het te zoeken en bij welke wet en bij welke norm er ook geregeerd dient te worden. Gedenk, Heere, ons land en ons volk, ja, alle volkeren van deze wereld en alle die aan dat leven der volkeren leiding geven. Verheerlijk u, o God, in het midden van een wereld die vol angst en spanning en duisternis en ellende is. Een wereld van honger, een wereld van verdrukking, een wereld vol met vluchtelingen en allerlei andere ellenden. Heere, schenk gij te midden van zoveel, dat als een duidelijke aanklacht tot het menselijk geslacht zegt, gij zijt van uw God afgevallen, wilt gij te midden van zoveel ellende uzelf nog bekendmaken als een helper, als een genadig en een barmhartig God. En hoor ons zo in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit de 67ste psalm, de eerste twee versen, psalm 67, 1 en 2. En vorige maal hebben we gezien, gemeente, hoe de apostel Paulus in de synagoge van Antiochië het woord van het evangelie heeft gebracht. Hoe hij daar aan de vergaderde Joden en Jodengenoten bekendgemaakt heeft de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, de naam van de Heere Jezus Christus. We hebben gezien hoe de apostel Paulus vanuit het Oude Testament aantoonde en bewees dat Jezus de Christus is. En met een keur van schriftplaatsen, van bewijsplaatsen, heeft hij de Joden zoeken te overtuigen dat degene die in Jeruzalem ter dood veroordeeld is en ter dood gebracht is, maar die door God uit de doden opgewekt is, nu ook de beloofde der vaderen is, en dat in hem en in hem alleen de zaligheid te verkrijgen is. Want alleen hij en alleen zijn bloed is in staat om een mens te rechtvaardigen van de zonde. Wat de wet van Mozes niet kan en nooit zal kunnen, dat kan wel Christus en zijn bloed. En tot zover zijn we gekomen in onze overdenking van het 13e hoofdstuk van het boek der Handelingen. We willen nu met elkaar gaan zien hoe daar in Antiochië en met name door de Joden op gereageerd is. De eerste Sabbat blijkt dat zo nog niet. Dan is er nog niet een duidelijke reactie. En als de Joden uitgegaan waren, zo lezen wij in vers 42 uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Dat is nog niet een duidelijke keus. Ik lees hier niet meer in dan dat verschillende van de Joden en van de Jodengenoten Paulus en Barnabas achterna gaan met een zekere belangstelling om er meer van te horen. Dat zijn ze niet allemaal geweest, er zijn er ook geweest die nogal kritisch tegenover de boodschap die ze gehoord hadden stonden en die boodschap in feite afwezen, ook al deden ze dat nog niet zo radicaal. Er was dus nog naar de ene, nog naar de andere kant een duidelijke reactie op de prediking, op die eerste Sabbat. Intussen wordt het gerucht van datgene wat er gebeurd is wel in de week die op die Sabbat volgt door de hele stad verspreid. De heidenen horen er ook van en als het dan weer Sabbat wordt, dan gaan Paulus en Barnabas weer naar de synagoge, maar dan zijn er zoveel mensen opgekomen dat het gebouw geheel gevuld is. Ja, er staat zelfs in vers 44, de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Er zullen er ook nu best weer onder geweest zijn die uit nieuwsgierigheid kwamen, ook uit de heidense kringen. Er zullen er ook geweest zijn die het werkelijk om het woord van God te doen waren, die meer dan nieuwsgierig waren, die er heilbegeerig naar geworden waren door alles wat ze erover gehoord hadden. Dus behalve Joden en Jodengenoten, de normale synagogegangers, zijn er nu ook veel gekomen die er normaal niet kwamen, want er is iets bijzonders aan de hand en er wordt een bijzondere boodschap verkondigd. En tot nog toe is men ook in de synagoge Paulus en Barnabas zeer welwillend gezind. Paulus krijgt nu weer de gelegenheid, net als de eerste keer, om het woord van God te spreken. Hij mag weer het evangelie verkondigen. Dit keer wordt het ons niet beschreven wat de inhoud van de prediking geweest is. Maar zonder dat wij er nu naar hoeven te raden, kunnen we toch ook wel met zekerheid stellen dat inhoudelijk de boodschap niet anders geweest is dan de eerste keer. Paulus heeft ook nu weer over de zaligmaker en de zaligheid in Christus gesproken. Een andere boodschap had hij niet. Hij wilde ook niet een andere boodschap verkondigen. Het ging hem niet om menselijke wijsheid of om wat dan ook. Het ging hem om Christus en om het heil in Christus. Dat heil dat een arme en verloren zondaar zo dringend nodig heeft. En als hij er nu weer over spreekt, wellicht met andere bewijsplaatsen uit de schriften en met andere argumenten, maar toch met dezelfde bedoeling, namelijk dit keer Joden en heidenen te overtuigen dat degene van wie hij spreken mag en wiens gezant hij zijn mag, de zaligmaker der wereld is, terwijl hij nu weer aan het woord is, is het geduld dat er de vorige Sabbat was, niet lang aanwezig. De stemming slaat om. Er zijn er onder de Joden in de synagogen die beginnen tegen te spreken. En ze hebben de boodschap van de vorige week nog eens overwogen, kritisch overwogen en ik neem ook aan met elkaar kritisch besproken. En als Paulus nu weer over diezelfde Jezus begint en over de noodzakelijkheid van het geloof in hem, hebben zij hun antwoord klaar. Bovendien, ik denk ook dat het velen van hen niet erg zint dat de synagoge zo vol is en dan met name gevuld met heidenen. Dat is voor Joden toch eigenlijk een bron van ergernis. Joden hebben nu eenmaal de neiging, en dat hadden ze zeker ook in die tijd, om het heil voor zichzelf te reserveren. En dan mochten anderen er wel bij komen en die mochten zich wel bij het Jodendom aansluiten. Maar men zag dat aan de andere kant, als het met zulke grote getalen ging, toch ook weer met leden ogen aan. En dat Paulus zich nu ook maar zonder onderscheid tot Joden en heidenen wendt, dat is hen toch ook een doorn in het oog. En zo beginnen ze, zo zegt vers 45, tegen te spreken. Ze wederspraken. Ze proberen Paulus wet argumenten te weerleggen, maar het lijkt hen wel niet erg te lukken. Want de apostel, vervuld met de Heilige Geest, is in staat om al die tegenwerpingen te weerleggen en ze tot zwijgen te brengen, om met onmiskenbare duidelijkheid vanuit de schriften aan te tonen dat de dingen al zo zijn, zoals hij ook de vorige Sabbat heeft bekendgemaakt. En als men dan van Joodse kant dit keer geen succes heeft met het wederspreken, met het tegenargumenten tegenover de apostel plaatsen, dan grijpen ze naar andere middelen. Want vers 45 zegt dat ze niet alleen tegenspreken, maar ze gaan ook lasteren. Lasteren, en dat moet u dan niet opvatten in de zin dat ze Paulus gaan belasteren, dat ze tot de anderen in de synagoge kwaad van de apostelen gaan spreken. Nee, het woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent ze gaan God lasteren, blasfemie begaan ze in de synagoge. Dat wil zeggen, ze lasteren de naam die Paulus verkondigt. De naam van Jezus Christus. Hoe ze dat gedaan hebben wordt ons niet verteld, maar wellicht, want dat is natuurlijk voor de Joden steeds weer een argument geweest en we vinden dat ook in het Nieuwe Testament terug. Wellicht hebben ze de mensen in de synagogen erop gewezen dat het toch al te dwaas zou zijn wat Paulus daar verkondigt, namelijk dat er zaligheid ligt in een gekruisigde. En een gekruisigde is naar de wet een gevloekte. Wie kan er nu met goed verstand en wie kan er nu met redelijkheid geloven dat er behoud ligt in een door God gevloekte die aan het kruis gestorven is? En zo hebben ze van Christus kwaad gesproken. Zo hebben ze hem nog steeds bij de misdadigers gerekend. Zo hebben ze hem nog steeds als een gevloekte beschouwd en behandeld. En zo hebben ze, zoals ze dat ook al eerder gedaan hadden in Jeruzalem, al hun bittere vijandschap over het hoofd van Jezus van Nazareth uitgegoten. En hoe komt het dat ze dat doen? Waardoor worden ze zo ver gebracht? Wel, Jezus werd door de Joden aan Pilatus overgeleverd uit nijdigheid, staat er. Ik denk dat dat nu ook weer een rol speelt. Er is bitterheid in hun hart, er is boosheid, er is toorn, er is wrevel. Ze verdragen dit evangelie niet, want dit evangelie ondergraaft het hele gebouw dat zij godsdienstig opgetrokken hebben. Dit evangelie zegt immers dat er zaligheid in geen ander is. Paulus heeft dat op de vorige Sabbat met zoveel woorden gezegd. Alles waarvan gij door de wet van Mozes niet kon gerechtvaardigd worden. Nou, dat is nogal wat om dat tot Joden te zeggen. Die al hun hoop op de wet van Mozes gesteld hebben. En die daar hun rechtvaardigheid en hun zaligheid van verwachten. En Paulus zegt, en die wet van Mozes die kan jullie niet rechtvaardigen van dit en van al de overtredingen die je tegen God, Gods heilige wet hebt bedreven. En daarmee heeft de apostel als het ware dynamiet gelegd. Onder het fundament van de Joodse godsdienst en van hun godsdienstige overtuiging. Zoals de Heere Jezus dat in de dagen van zijn rondwandeling ook gedaan heeft immers. Hij heeft het de Joden ook laten zien en laten gevoelen dat zij via de weg der werken er niet konden komen. En dat ze daarmee God niet konden behagen. En dat ze met alles wat zij in de uiterste inspanning van hun godsdienstig leven zouden betrachten en presteren. Toch nog geen aangename gestalte voor God konden verwerven. En toen de Heere Jezus over deze dingen sprak. En toen hij over de noodzakelijkheid van het geloof in Christus sprak. En toen hij sprak over het verliezen van eigen gerechtigheid. En het afstaan van eigen deugdom als een arme zondaar. Door het bloed des kruises gerechtvaardigd te worden. Toen zeiden velen van de Joden. Deze reden is hard. Wie kan haar horen? En velen wandelden niet meer met hem. En dat is tenslotte ook het motief geweest. Eén van de motieven althans. Waarom zij hem niet langer dulden en waarom zij hem ter dood verwezen hebben. Het zal nu bij de Joden in Antiochië, die tenslotte uit hetzelfde beginsel leerden leven, niet anders geweest zijn. En vanwege die harde reden, vanwege die afbrekende reden, vanwege die boodschap waarbij zij niets meer overhielden, vanwege die boodschap die hen alles uit handen sloeg, vanwege die boodschap die hun hele godsdienstige gebouw deed wankelen en die hen afnam hun deugden en hun gerechtigheden die ze voor God meenden te hebben. Van die, door die boodschap die van hen niets overliet, maar die hen aanklaagde en beschuldigde. En zei dat ze niet anders waren dan zondaren. En dat er voor een zondaar alleen in Christus behoudenis te verkrijgen is. Van die boodschap waren zij niet gediend. En toen Paulus daarover sprak, wilden ze er niet meer naar horen. En van Christus wilden ze niet weten. En zijn naam wilden zij niet langer horen noemen in hun heiligdom. En zo wederspraken ze en zo lasterden ze en zo bewezen ze het daar ook in Antiochië dat zij van dezelfde geest zijn en met dezelfde geest vervuld zijn als hun broeders in Judea en in Jeruzalem. En ze spreken het net zoals jaren geleden in Jeruzalem uit dat zij niet willen dat deze, namelijk Jezus, koning over hen zou zijn en zaligmaker van hen zou zijn. En als zij zo het evangelie verwerpen, want dat doen ze niet waar, als zij zo het evangelie verwerpen, dan is het ook niet onbillijk als God het van hen wegneemt. En dat zegt Paulus ook. Hij wijst erop dat zij bevoorrecht waren. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gebracht zou worden. Dat is het voorrecht. Zij mochten als eersten horen. De heidenen die waren nog niet in zicht. Aan hen had Paulus nog het boodschap niet gebracht. En die moesten er ook nog op wachten. Want het is eerst de Jood. En vandaar dat hij eerst naar de synagoge ging en vandaar dat hij eerst tot hen de woorden des levens, de woorden van het eeuwige leven sprak. Ze waren zeer bevoorrecht zoals God hen al eeuwenlang zeer bevoorrecht had al de jaren van de oud-testamentische bedeling, toen had hij immers aan hen zijn verbond en zijn getuigenissen gegeven, zo wou hij met geen andere volkeren handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En nu nog, ondanks wat er gebeurd is in Gabbata en ondanks wat er gebeurd is op Golgotha, nu nog, het was nodig dat eerst tot u het woord verkondigd zou worden. Maar als zij die zo met voorkeur en met bevoorrechting behandeld worden, het evangelie van hun zaligheid verwerpen, wat blijft er dan voor conclusie over? Dan oordelen, zegt Paulus, zij zichzelf het eeuwige leven niet waardig. Het wordt hen welmenend en ernstig aangeboden, maar ze werpen het van zich. Ze zijn er niet van gediend. Ze willen er niet eens meer van horen. En daarmee bewijzen zij dat zij dat woord en dat leven, dat eeuwige leven in dat woord verkondigd, ook niet waard zijn. En door hun eigen gedrag veroordelen zij zich. Er is eeuwig leven, ook voor die synagogegangers in Antiochië in Klein-Azië. Maar er is eeuwig leven alleen in Christus. En als ze het dan uit hem niet willen ontvangen, dan zullen ze het nooit ontvangen, want buiten hem is het niet. Gemeente, en zo wordt daar in de synagoge van Nazareth een diep, een ontroerend, ernstig moment beleefd. Daar zijn mensen die van Gods wegen welmenend het evangelie kregen aangeboden. Daar zijn mensen die van Gods wegen worden gebeden, laat u met God verzoenen. Want zo preekte Paulus, nietwaar? Zo zegt hij het zelf. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Hier zijn mensen die bijzonder bevoorrecht zijn, al voor de tweede of opeenvolgende Sabbat mogen ze het horen, wat tot hun vrede dient. En God betuigde door Paulus en Barnabas tot hen te zenden, dat hij geen lust heeft in hun dood en in hun verderf. Maar dat evangelie dat hun om niet gepredikt wordt, die zaligheid die hen om niet wordt aangeboden, krijgt geen plaats in hun hart. En ze verzetten zich ertegen en moedwillig werpen ze het van zich. Gemeente, hier zien wij wat een dwaas de mens geworden is. Ja, inderdaad, wat een dwaas de mens geworden is. Want alles wat ze nodig hebben voor het leven en voor het sterven, voor nu en voor straks, voor tijd en eeuwigheid, wordt hun aangeboden in de Heere Jezus Christus. Wat ze nodig hebben om voor God te kunnen bestaan, om vergeving van zonden te ontvangen, wat ze nodig hebben voor de vernieuwing van hun leven, het is alles immers in Christus. En het wordt hen verkondigd en het wordt hen voorgesteld en het wordt hen aangeboden en het wordt bij hen aangedrongen. Ik denk nog even aan de woorden waar Paulus de prediking op de eerste Sabbat mee besloten heeft. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen is in de profeten. Zie gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Dat dringende appel en dat klemmende beroep op het hart en op het geweten van de luisteraars. En zo worden ze ook nu weer met alle ernst en in alle eerlijkheid, maar ook met al de ruimte van Gods genade aanbieding gewezen op Jezus Christus, in wie de weg der ontkoming geopend is. Maar de mens in zijn dwaasheid werpt dat woord van zich. De mens in zijn dwaasheid kiest voor het leven, de dood. Hij kan het alles om niet krijgen. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. Wellicht heeft de apostel Paulus deze woorden uit Jesaja 55 ook nog aangehaald. Hij heeft immers ook in de eerste prediking andere woorden uit dat 55ste hoofdstuk van Jesaja aangehaald. In ieder geval in die geest heeft hij gesproken, want zo deed hij het al om en altijd. Maar de dwaze mens in de synagoge van Antiochië verwerpt het en hij oordeelt zichzelf het eeuwige leven onwaardig. Is dat evangelie dan zo dwaas? Is die boodschap dan zo dwaas dat de mens het niet geloven wil? Is het dan zo'n onmogelijke en onbegrijpelijke en onredelijke en onaanvaardbare tijding? Ach, het is Gods eigen woord en al spreekt het over vele onbegrijpelijke dingen, niet over onredelijke en niet over onmogelijke en niet over onaanvaardbaar. Het is Gods eigen woord, sprekend van de zaligheid voor het verlorene. Sprekend van wat God er allemaal voor gedaan heeft om het verlorene te kunnen redden. Sprekend van wat Christus er allemaal voor over gehad heeft om het verlorene te kunnen zalig maken. Alles wat tot het waarachtig welzijn van de mens strekt, wordt in dat woord verkondigd. En de mens zegt: ik moet het niet. Hij werpt het van zich. Hij is ongelovig en onbekeerlijk. Wat een dwaas is de mens, nietwaar? Ja, dat zeggen wij nu en we zijn het er allemaal hartelijk mee eens dat ze daar in de synagoge van Nazareth als dwazen reageren. Maar denk nu niet dat dat alleen de Joden zijn daar toen die deze dwaasheid begaan en die zo tegen God in opstand komen en het woord van God verwerpen en hun eigen zielen geweld aandoen. Zij deden dat. Vele van hun volksgenoten deden dat. Hing samen met dat oordeel der verharding dat over een deel van Israël gekomen was. En de geest van diepe slaap die over hen uitgegoten was. Ze wilden zich niet laten gezeggen en ze wilden zich niet laten raden en redden. Maar ze zijn de enige niet. Hoeveel onder ons leven in hetzelfde kwaad. Hoeveel onder ons hebben hun hart gepantserd. Zodat zij dat evangelie dat tot hen gesproken wordt niet één keer, niet twee keer, maar zoveel keren. Zoveel dat u de tel allang bent kwijtgeraakt die dat evangelie afwijzen, van zich werpen. Niet door openlijk te tegen te spreken en nog minder door openlijk te lasteren, maar door eenvoudig te blijven die ze zijn. Daar komt geen woord van tegenspraak over uw lippen als het woord verkondigd wordt. Er komt geen woord van lastering over uw lippen tegen God en tegen Christus als ons het evangelie verkondigd wordt. Maar er zijn er die jaar en dag onder de verkondiging van het woord zittend en die zelfs de prediking van het woord nog toestemmend toch zichzelf blijven. In wie leven er nog nooit iets geweest is van een ware verandering door dat woord. En die altijd toch nog met een gesloten, met een afgesloten hart onder de prediking zitten. En de roepstemmen Gods, in welke vorm en met welke ernst ze ook gekomen zijn, zijn steeds nog weer afgeketst. Op dat gepantserde hart. En zo zijn er velen die de raad Gods tegen zich verwerpen. En die de stem van hun geweten, want dat gebeurt toch ook nog wel eens, niet waar, dat het geweten het woord van God gelijk geeft. En als de schroef eens wat aangedraaid wordt, en als het eens wat gaat klemmen in het leven, en als de ernst van het leven eens gevoeld wordt, en als de dood eens plotseling vlakbij toeslaat, dan gaat het geweten het woord van God gelijk geven. Maar zo menigmaal wordt dan de stem van het geweten met de stem van het woord overstemd. en de roepstemmen worden versmaad en het blijft toch zoals het al jarenlang en een leven lang was. Zijn we zo bezig de Heilige Geest te wederstaan? Zijn we zo bezig de Heere smaadheid aan te doen? Hoe lang kan een mens dat doen? In ieder geval niet altijd. Want er komt een tijd, we zien het in het woord van onze tekst, dat de Heere het evangelie gaat wegnemen en dat hij het aan een ander geeft. Je moet er maar om denken, gemeente, en dat is diep ernstig. Dat het zover kan komen in ons leven dat wij niet meer vatbaar zijn voor het woord. Dat God ons ook aan dat oordeel der verharding kan overgeven. En al zou je dan toch nog onder het woord blijven zitten, doet je niks meer. En je raakt er nooit meer van bewogen en nooit meer door ontzet en nooit meer door verontrust. Het kan ook zo wezen dat de Heer het helemaal wegneemt. Indien gij u niet bekeert, zegt hij tot een van die gemeenten in Klein-Azië, dan zal ik komen en de kandelaar van zijn plaats nemen. Indien gij u niet bekeert. En dat zien we daar ook in Antiochië gebeuren. Paulus, Barnabas, ze waren naar de synagoge gegaan, want het moest. Dat was Gods orde, het was nodig dat eerst aan u het woord Gods verkondigd zou worden. Maar, zo zegt de apostel, nu we dat zien. Nu we dat zien, dat gij het verwerpt. Nu we dat zien, dat gij zelf onder het oordeel sluit. En dat gij zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Zie, nu keren wij ons tot de heidenen. Nee, dan houdt Paulus niet op met preken. Dan zegt hij niet, oh, geen resultaat, vruchteloze arbeid, dan maar stoppen. Nee, dan ziet hij de taak onder de heidenen liggen. Dan trekt hij de conclusie dat nu het uur gekomen is dat hij ook aan de andere inwoners van de stad Antiochië het woord van het evangelie mag gaan verkondigen. God bepaalt dat tijdstip en Paulus ziet het moment aanbreken in die verschrikkelijke reactie van de mensen in de synagogen. Daarom ziet, wij keren ons tot de heidenen. En dan zullen diegenen die tot nog toe verre geweest zijn, diegenen die altijd buitengesloten waren, diegenen die vreemdelingen waren van de verbonden der beloften en die geen hoop hadden in de wereld, die in de dwaasheid en de blindheid, in de verblinding van de afgoderij verstrikt zaten, zij zullen het nu horen en zij zullen nabij komen. Zij mogen horen dat Jezus Christus de zaligmaker niet maar alleen van de Joodse natie is, maar de zaligmaker der wereld. En nu mag het bevel opgevolgd worden, het zendingsbevel, het bevel dat immer sprak van de einden der aarde. Maar wat een ontzaglijk ogenblik is dit voor de Joden daar geweest. Als zij verwerpen, zijn de heidenen er goed mee. Ze mogen het nu gaan horen waar ze de eerste Sabbat al om gevraagd hadden. Ze baden dat dezelfde woorden ook tot hen gesproken zouden worden. De Heere was al werkzaam daar onder die heidenen. Maar de tijd was nog niet aangebroken om nu ook volledig en inderdaad direct die heidenen dat woord te gaan verkondigen. Maar nu de Joden het verwerpen, nu zijn de heidenen er goed mee. Maar wee over die verwerpers. Apostel heeft het met alle klem de vorige keer nog gezegd. Zie dan toe dat van u niet gezegd kan worden. Gij verachters, verdwijnt. Maar ze hebben zich niet laten gezeggen. Wee over hen. En zover kan het ook met ons komen, gemeente. Als wij het evangelie versmaden en blijven versmaden. Wat doet God dan? Moeten wij zeggen, op grond van wat we om ons heen zien en hoe de ontwikkeling van kerkelijk leven en van het leven van ons als volk in Nederland is, moeten wij op grond van wat we waarnemen zeggen dat de Heere al bezig is zich terug te trekken? dat de Heere al bezig is ons land te verlaten. Ik zeg niet dat de Heere ons land verlaten heeft en dat de Heere zich niet meer bemoeit met het leven hier in ons land en met het kerkelijke leven en dat de prediking vruchteloos en ijdel is geheel en al. Dat zeg ik niet, dat zou ik ook niet mogen zeggen. De bewijzen van het tegendeel zijn er gelukkig ook nog. Maar als wij zien op de oprukkende machten van ongeloof en als wij zien op wat er ook in de kerk allemaal gezegd en gedaan wordt, moeten we dan misschien toch ook concluderen dat de Heere bezig is de kandelaar te verplaatsen? Ik denk aan wat de profeet Ezechiël gezien heeft. Die kreeg de opdracht om te boodschappen dat de Heere Jeruzalem zou verlaten. En hij zag ook in visioenen hoe de Heere dat deed. God liet het aankondigen en God toonde de profeet ook dat hij de heiligheid, de heerlijkheid des Heere in de wolk en in de vuurkolom, u kent dat wel vanuit de woestijnreis, opnam en ging verplaatsen. En toch, terwijl de Heere bezig was het oordeel te voltrekken, talmde hij nog, want de profeet zag die heerlijkheid des Heeren nog een ogenblik stilstaan boven de drempel van het huis. Alsof de Heere nog aarzelde, alsof hij in een laatste ogenblik nog wilde zien wat zijn volk doen zou bij de ernstige boodschap van zijn profeet. Zouden ze zich nu toch tot God bekeren? Als er dan ook, ondanks het moment van de langmoedigheid des Heren, geen bekering is, dan ziet Ezechiël die wolkolom weggaan, de stad uit, het land uit, in den vreemde. Nee, de Heere is niet een God die in één keer besluit en dan tegelijk ook het oordeel uitvoert. Maar de Heere doet dat vaak in etappes en de Heere doet dat terwijl hij in het oordeel en in de toorn nog aan zijn ontferming en aan zijn langmoedigheid gedenkt. Maar ik vraag opnieuw, is hij bezig? Vanwege het feit dat zoveel, ook in de kerken, het woord Gods versmaden, dat evangelie weg te nemen. En gaat hij het verplaatsen naar andere landen? Zijn andere landen er straks goed mee? Is het evangelie straks al zeker nog tot zegen in deze wereld, maar elders, daar waar het nog nooit geweest is en waar het nog nooit zijn kracht en zijn vrucht gehad heeft? Voor Paulus is het een ontzaglijk pijnlijk moment geweest, gemeente, toen hij dat moest ondervinden, dat zijn broeders naar het vlees zo reageerden. Sneed hem door de ziel en dat zegt hij later ook en daar schrijft hij ook over en dat is hem maar niet alleen in Antiochië een pijn en een verdriet in zijn ziel geweest, maar dat is het hem gebleven ook. Het is mijn hart, een gedurige smart, zegt hij, als hij eraan denkt hoe niet alleen in Antiochië, maar algemeen in de synagoge de naam die hij zo heeft leren lief krijgen gelasterd en gesmaad en verworpen wordt. En hoe men zichzelf buitensluit, hoe God wel zijn handen uitstrekt tot een tegensprekend en wederstrevend volk, maar hoe zij blijven tegenspreken en wederstreven. Het is mijn hart een gedurige smart. En dan gaat hij, en dat gaat God hem op een bijzondere manier openbaren, de Heere gaat hem een verborgenheid onthullen, dan gaat de apostel het in zijn diepe smart zien dat het maar voor een tijd zal zijn wat er nu op Israël ligt en dat er een tijd zal komen waarin dat deksel wordt weggenomen en dat de verharding wel is en duurt, maar niet altijd zal duren. De Heere gaat hem duidelijk maken in de openbaring van de verborgenheid dat er ook een tijd zal komen dat niet alleen het overblijfsel uit Israël, waar hij zelf ook een van is, maar gans Israël toch zalig zal worden. Maar op het moment waarop hij het doorleeft, daar in de synagoge, en waarop men lastert van zijn Heere en zaligmaker, overvalt hem een zwaar verdriet. En geen wonder dat hij eronder lijden gaat. En de kerk moest er inderdaad ook onder lijden, met de apostel. Maar toch aan de andere kant, de apostel kent op dit moment ook een moment van vreugde.
van vreugde, want als hij dit ziet, dan zouden wij kunnen begrijpen als de apostel geneigd zou zijn geweest om het nu maar op te geven en maar te berusten in deze situatie en als hem alle moed ontbroken zou hebben om ook nog een woord van genade tot de heidenen te spreken. Dit is zo ingrijpend, te zien, te aanschouwen met eigen ogen, dat mensen zich moedwillig van het evangelie afkeren. Te aanschouwen dat wat van Gods wegen welmenend en hartelijk en dringend gezegd wordt, geen plaats heeft, niet geacht wordt, niet in tel is, als vuilnis behandeld wordt. Dat is zo ingrijpend en zo ontmoedigend, dat we het hadden kunnen begrijpen als Paulus tegen Barnabas gezegd had, laten we maar weggaan. Hier is onze arbeid ijdel. En als ze als geslagen mensen teruggekeerd waren naar Jeruzalem en daar verslag hadden uitgebracht en gezegd hadden, de Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaten. Maar de apostel beleeft toch, terwijl hij diepe smart ondervindt, ook een moment van intense vreugde. Er gaat hem licht op over een woord van de schrift. Zie, wij keren ons tot de heidenen, want al zo heeft ons de Heere geboden, zeggende, en dan komt er een aanhaling uit Jesaja 49. Nee, het is geen woord dat tot Paulus gesproken is. Het is een woord dat tot de knecht des Heeren gesproken is. De knecht des Heeren, die weer zou oprichten de stammen Israëls. En daar ligt ook tegelijk de grondslag voor Paulus' heilsverwachting voor het volk van Israël in de toekomst. Want die knecht des Heren, die zal ook de stammen Israëls gaan oprichten. Wees er maar gerust op. En hij zal gaan vergaderen de verdrevenen van Israël. Maar de Heere heeft tot die knecht gezegd, dat is te weinig. Daar zal het niet bij blijven. Het is te gering dat ge me een knecht zou zijn om alleen maar voor Israël zaligmaker te wezen. Ik heb u ook gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Niet alleen Israël zal tenslotte baat vinden bij dat volbrachte werk van Christus. Nu in deze tegenwoordige tijd het overblijfsel naar de verkiezing der genade. En straks in de dag waarop Christus zal herstellen die 12 stammen het ganse volk. Maar ook de heidenen komen tot het evangelie. U die verre waart, ze worden nu nabij gehaald door het woord. En nu mag de apostel zien dat die belofte aan Christus vervuld zal gaan worden, mede ook door zijn en Barnabas arbeid. En vandaar dat hij de belofte aan Christus toepast op zichzelf en zegt, alzo heeft de Heere ons geboden. Hij ziet er een gebod in. De belofte aan Christus is voor de dienstknecht een gebod, om nu het evangelie ook aan de heidenen bekend te maken. Want ook voor hen is hij het licht. Ook voor hen is hij de zaligheid. Ja, tot aan de einden der aarde. Als Israël hem verwerpt, dan is zijn werk, het werk van die zaligmaker, nog niet te vergeefs. Als Israël dat woord verstoot, dan is zijn bloed nog niet te vergeefs gevloeid. Als Israël van dat woord zich afkeert, dan is de prijs die hij betaald heeft nog niet te vergeefs betaald. Als Israël dat woord buiten zijn leven plaatst, dan is dat woord nog niet te vergeefs gezonden en gepredikt. Als Israël de geest wederstaat, is die geest nog niet te vergeefs uitgezonden, want hij is ook een licht voor de heidenen. Om de duisternis van het heidendom en de duisternis van de afgoderij en de duisternis van de duizenden zonden te verdrijven. Ach, en wat is dat nodig, nietwaar? Dat hij een licht is voor de heidenen. Want als er van bepaalde volkeren gezegd mag worden dat ze in duisternis leven, dan toch zeker van de heidenvolkeren. Wat een ellende betekent het om heiden te zijn. Wat een ellende om buiten de religie, de ware religie, te leven. Wat een ellende om nooit te horen van die enige naam tot zaligheid gegeven. Een ellende om altijd in angst te verkeren. Een ellende om nooit te weten of je genoegzaam geofferd hebt aan de goden en genoegzaam voldaan hebt aan de grillige eisen van de goden. Wat een duisternis ligt er over de heidenlanden verspreid. Maar hij is het licht. En we zien het als we straks de apostel volgen op zijn zendingsreis. Als hij ook onder de heidenen dat woord verkondigt. Dat dan het licht gaat schijnen. En dat ze komen tot zijn schijnsel. Dat ze gebracht worden met onwederstaanbare kracht. En dat ze komen en leren wandelen in dat licht des levens. Wat is het nodig dat hij een licht geeft in de duisternis van deze wereld. En wat hebben wij dat ook nodig, gemeente? Wij die ook van nature in de duisternis zitten, nietwaar? Dat hebt u ontdekt in uw leven of nog niet? Leeft u nog altijd in die duisternis, maar bekommert u zich er niet over en bent u het zich niet eens bewust? Gods woord leert het ons dan toch wel anders. En als we door geesteslicht gaan ontdekken wat we zijn, wat onze situatie is, wat de zonde van ons gemaakt heeft, duisterlingen, verblind en verduisterd in ons verstand ook nog, zie, dan krijgen we licht nodig. Licht niet van mensen, licht niet een kunstlicht. Maar licht van boven, licht dat alleen Christus kan laten schijnen op ons pad. Het licht van het woord, het licht van Gods genade. En dat licht is Hij. En dat laat God nu schijnen in het woord, in de prediking ervan, in de verkondiging van het evangelie. En zalig die mens die in zijn eigen duistere hart iets van dat licht mag gaan ervaren. Die verlicht door dat werk van de Heilige Geest mag gaan zien wat God van zichzelf zegt. Wat Christus openbaart, wie Hij is, wat Hij doet. Hoe Hij de duisternissen wil verdrijven. Hoe Hij de zon der gerechtigheid is. Hoe Hij leven gaat schenken, daar waardoor de duisternis ook de dood heerst. En dan zit er in dat volgende woord nog eigenlijk meer. Opdat gij zoudt zijn tot zaligheid. Zaligheid. Heil, redding, verlossing. En dan mag u er alles in zien wat de mens nodig heeft. Zaligheid. Gemeente, dat is nu compleet alles wat een zondaar, een gevallen, verloren kind van Adam nodig heeft. We hebben gebrek aan alles. We zijn gerechtigheid, kennis, gerechtigheid en heiligheid kwijtgeraakt. Nu als de Heere Jezus tot zaligheid is, dan is Hij de wijsheid Gods. Dan is Hij de gerechtigheid Gods. Dan is Hij de heiligheid Gods. En dan gaat Hij dat schenken aan zulke verlorenen en zulke ellendigen. Wat we kwijt zijn geraakt door onze zonde, dat is de vrede met God en de gemeenschap met God. En dat gaat Hij schenken. Als Hij is tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde, dan gaat Hij een zondaar terugbrengen tot God. En dan gaat Hij hem vrede schenken met God en in de gemeenschap met God herstellen. Wat hebben we niet alleen kwijtgeraakt, maar wat hebben we op onze hals gehaald toen we zondaar werden? Een schuld die hemelhoog is. Vuilheid en onreinheid over onze ziel. We hebben schuld bij God, we hebben onreinheid. En wat is zaligheid? Dat is niet alleen dat de Heere geeft wat we kwijt zijn, maar dat Hij ook schenkt wat we, dat Hij ook wegneemt wat we missen moeten. Dat Hij schenkt, dat Hij wegneemt wat scheiding maakt. Dat Hij die berg van zonde en schuld, die scheiding maakt tussen God en ons, wegneemt. Dat Hij die last van zonde en plagen op zich neemt en zo zaligmakerswerk verricht. Dat Hij zijn bloed geeft opdat die vuile, onreine ziel van ons gereinigd en gewassen zou kunnen worden. Zodat een mens toch weer voor God kan treden. Zaligheid, ach, daar is het evangelie vol van. En alles wat we nu nodig hebben in leven en in sterven. Wat we nodig hebben om hier in gemeenschap met God te leven. Straks zonder verschrikken voor het aangezicht van de rechter te kunnen verschijnen. Wat we nodig hebben om hier de Here te mogen vrezen en kennen. En wat we nodig hebben om tegen de zonde te strijden. Wat we nodig hebben om in oprechtheid onze schuld voor het aangezicht van de Here te belijden en te bewenen. Wat we nodig hebben om in Christus te geloven. Wat we nodig hebben opdat ons leven vernieuwd worden, veranderd worden naar het beeld van Christus. En wat we straks nodig hebben om in die gouden Godstad de Here te mogen dienen en het Lam te mogen volgen waar Hij ook heen gaat. Dat is alles in de zaligheid die in Jezus Christus is begrepen. Hij is alles, zegt de apostel. En in hem mag een arm Adamskind alles vinden wat hij nodig heeft. En er is geen nood in zijn leven aan te wijzen. Er is geen gebrek in zijn leven te vinden. Of het kan vervuld worden uit deze heilsbron. Uit de zaligmaker Jezus Christus. En dat wil hij, ja dat mag hij van zijn vader nu zijn tot aan het uiterste der aarde. Dat de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil zal erkennen. Hoe ver weg ook, niet alleen geografisch ver weg, aan de einden der aarde. Maar ook hoe ver weg geestelijk in de diepste krochten van de zonde, in de vuilste poelen van ongerechtigheid, of in een leven van 80 jaar eigen gerechtigheid, hoe ver weg ook. Tot aan de uiterste einden der aarde mag hij van zijn vader zaligheid zijn. Dat wil zeggen, nu sluit hij niemand buiten. Daar in de synagoge van Antiochië werden ze ook niet buiten gesloten. Ze stelden zichzelf erbuiten. Zij wierpen het van zich. En als u en ik verloren gaan, gemeente, dan is het daarom. Daarom. Niet omdat we de weg niet wisten. Niet omdat Christus ons niet bereiken kon. Niet omdat hij geen zaligheid tot aan het einde der aarde is. Maar omdat we het van ons wierpen. En omdat we het onszelf het eeuwige leven niet waardig oordeelden. Of u het gelooft of niet, het deert me niets. Maar dit zegt het woord van God. We zullen onszelf buitensluiten en daarom zal de Heere zeggen, gij hebt niet gewild. Maar Christus is van Gods wegen verordineerd tot er licht voor de heidenen. Hij is van Gods wegen verordineerd tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En daarom, we zijn niet buitengesloten. Al sluiten we onszelf buiten. En al keuren we onszelf door een leven lang van ongeloof en onbekeerlijkheid het eeuwige leven niet waardig, nochtans klopt de Heer aan de poort van ons hart. En nochtans zegt hij het vanavond nog een keer. Wie we ook zijn, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nog klopt de Heere in zijn liefde en ontferming. En hij zegt, ik weet het nog veel beter dan gij het zelf weet. Ik weet precies hoeveel keren ge het woord gehoord en verworpen hebt. U bent de tel kwijtgeraakt. Ik weet hoe vaak ik u mijn boodschap al heb laten brengen en hoe welmenend het tot u klonk. Ik weet ook hoe vaak uw geweten dat woord al getuigenis gegeven heeft. Ik weet ook hoe vaak u uw geweten al overstemd heeft. Ik weet al die dingen. Van die momenten dat u het wist met duidelijke zekerheid. Het moet anders in mijn leven en dat het toch weer doorging. Dat u op de tweesprong stond en dat u toch weer verkeerd koos. En dat u toch weer het woord liet voor wat het was. En dat u toch weer uw arme ziel liet verkommeren. En dat u toch weer in ongeloof mijn woord verworpen hebt. Ik weet het al die keren. Ik heb het ook bijgehouden. in mijn registers in de hemel. En toch, ik mag het ook vanavond nog weer namens de Heere zeggen tot wie het dan ook horen wil. Wend u tot mij toe, zegt de Heere, en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En de Heer Jezus is vanavond ook nog tot zaligheid, tot aan het einde der aarde. Zo ver men ooit de blindste volkeren vond, hoe ver weg ook, hoe ver buiten de genade openbaring Gods gesloten, hoe verhard, hoe verduisterd dan ook, hoe lang we het ook volgehouden hebben zonder de Heere, hij is nog bereikbaar. Hij is nog te vinden. Hij is nog welwillend. Hij is nog gewillig om zondaarsharten in te nemen, voor zich en voor zijn dienst en zaligheid te geven. O, laat dan toch de roepstem niet weer voorbij gaan. Laat dan toch de stemmen die straks tot u komen niet het woord van God overheersen en overwoekeren. Laat dan toch de wereld en wat er dan ook vanuit de wereld straks weer uw aandacht vraagt, niet u de stem van het woord tot zwijgen brengen, maar buigen we ons dan biddend neer. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk wordt, moet het dan van ons ook gezegd worden. Zoveel arbeid en liefde door de Heere aan ons verricht, moet het dan ook van ons gezegd worden. Ten slotte, als het laatste hoofdstuk en het laatste, de laatste bladzij van het laatste hoofdstuk van ons levensboek, na de maal gij uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, gaat weg, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Moet dat van ons gezegd worden en zal zo ons levensverhaal eindigen, om straks in de eeuwigheid voortgezet te worden in de buitenste duisternis? Nogmaals, van God hoeft dat niet, want hij heeft zijn zoon verordineerd tot licht voor de duisterlingen. En al bent u nog zo duister en als is uw verstand nog zo verblind en al bent u nog zo onbekwaam en dwaas vanwege de zonde, in hem is licht en hij geeft licht. Dat hebben al diegenen ondervonden die er waarlijk kennis van gekregen hebben, in wie leven hij zich geopenbaard heeft, aan wie hij zich heeft bekendgemaakt in beginsel, die zichzelf leerde kennen als ellendigen, als mensen die ver stonden en die ver zich ver van God afgezondigd hadden ook. Maar wondere ontferming, de Heere heeft hen gevonden, de Zoon des mensen die gekomen was om te zoeken en zalig te maken. Hij heeft ook hen opgezocht en hij heeft ook hen getrokken. En hij heeft ook hen met zijn genade begiftigd. En ze mogen het getuigen. De Heere is mijn hulp en mijn sterkte. Hij is mijn God. Hij is mijn heil. Wel nu, dat heil dat is nog te verkrijgen ook voor mensen die er nu nog buiten staan. Zijn werk gaat voort. En het was zijn bedoeling vanavond met de prediking van het evangelie om zondaren te zoeken. Om zondaren zalig te maken. Daartoe is de ruiter op het witte paard uitgegaan. Om te overwinnen. Opdat hij overwinnen zou. Daartoe heeft hij zijn pijlen gescherpt. Opdat ze treffen zouden in het hart van koningsvijanden. En ze onder hem zouden vallen. En zouden leren smeken om genade. Zo hebben de heidenen in Antiochië het ervaren. We hopen er vorige week meer van, volgende week meer van te zien. Zij verblijden zich en ze prezen het woord des Heren. Ze prezen het woord der genade dat de Heren nu ook tot hen toch nog wilde spreken. Hoe ver weg ook, hoe zondig en verloren ook, dat de Heren hen nog wilde bezoeken met zijn heil. Is dat ook uw reactie? O, buig voor hem. en zoek zijn genade en bid om ontferming in de weg der bekering en geloof, opdat u mocht horen bij die scharen die de Heere zich vergadert uit al de volkeren van deze wereld, die zondaren die hij toebrengt en die hij met zijn goddelijke genade zalig maakt, opdat u mocht horen bij dat volk dat straks toegebracht wordt en dat de lof en de deugden des Heeren eeuwig zal mogen bezingen. Amen. We zingen Psalm 22, het 14e en het 16e vers. Past het ons om uw grote naam ootmoedig te erkennen voor het wonder van uw genade, zoals gij dat in de schriften openbaart, dat gij ondanks weerbarstigheid en ongeloof van s'mensen kant toch nog voortgaat met de arbeid uw liefde en met zondaren te nodigen en met mensen het evangelie voor te stellen en te roepen tot bekering en geloof. Heere, zo hebt u dat ook in ons midden nog weer willen doen op deze dag. Heilig toch het woord dat we gehoord hebben aan onze harten. Heilig het woord, Heere, voor het eerst of opnieuw. Opdat het verzet dat er van nature is gebroken wordt. Opdat het ongeloof dat er van nature is overwonnen wordt. Opdat de onbekeerlijkheid en de weigerachtigheid aan onze kant overwonnen worden. En omdat we gewillig gemaakt worden, o God, om u te vrezen, wilt gij zo nog krachtig werken en wilt gij uw evangelie nog tot zegen stellen. O bewaar er ons voor, Heere, dat wij het woord van ons werpen, op welke wijze dan ook, en dat kan op zoveel wijzen, maar bewaar er ons voor dat we het op enigerlei wijze zouden doen. En wilt gij ons genade geven
om dat woord te aanvaarden als het ons veroordeelt en afbreekt, maar dat woord ook te aanvaarden als het ons wijst op Christus en op Hem die het heil is tot aan het einde der aarde. O, wij bidden U dat Gij uw genade verheerlijken wilt en dat Gij dat licht inderdaad ook wilt zijn, Heere, ook in onze tijd. Licht voor de heidenen. Breid uw rijk uit ook onder de volkeren die van u niet weten. Ja, ga door met uw werk tot aan het einde der aarde, opdat die grote schare er komen zal. En ga daarbij niet voorbij aan het volk uit Abraham gesproten, Heere. Het is waar, de apostel moest dat constateren en de geschiedenis bewijst het keer op keer tot op de dag van vandaag toe, dat ze nog steeds leven in die verwerping van de Heere Jezus Christus. Maar laat dan de dag komen, o God, dat ge daar een keer in zult brengen. En dat gij voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem die fontein gaat ontsluiten tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die dag waarop u de geest der genade en der gebeden gaat uitgieten. Heere, wij bidden u dat gij uw genade wilt uitstrekken over ons en onze kinderen. Over de ganse kerk, ja, over deze ganse wereld. En wilt ge nog wonderen van genade doen, o gij grote Christus, die koning zijt en die overwinnaar zijt en die uw volk vergadert uit al de geslachten van deze aarde, die ze toebrengt door woord en geest, die ze bewaart en beschermt en die ervoor zorgt dat uw huis vol wordt. Heere, wij bidden u om de werking van uw genade in ons leven. Vergeef ook onze zonden, vergeld ons niet naar wat wij verdiend hebben en waardig zijn, maar zie ons nog aan in Christus Jezus, uw Zoon. Amen. We zingen Psalm 86, het vijfde vers, al de heidenen door uw handen. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.